Goedenavond, lieve mensen. Vanavond hebben wij het kortste stukje uit de apostolische geloofsbelijdenis met elkaar te overdenken. 6 woorden slechts. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik wil u ter inleiding een paar heel bekende verzen lezen uit de brief aan de Efeziërs, het 5e hoofdstuk. Het gaat me natuurlijk vooral om de regel uit vers 18, wordt vervuld met de geest. Maar het is belangrijk enkele versen daarvoor te lezen en ook enkele versen daarna. Ik begin te lezen in Efeze 5 vers 14 en ik doe dat vanuit de Telos vertaling. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Kijk dus nauwkeurig uit hoe u wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit, want de dagen zijn boos. Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. En spreek tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer. En dankt te allen tijden voor alles de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot zover uit het woord van God. Ik kreeg straks de begrijpelijke vraag wat ik over dit onderwerp nog te zeggen heb, nadat we hier al een heel seizoen aan appeldiensten hebben gehad over de Heilige Geest. En vervolgens er ook nog een dik boek van mij is verschenen onder de titel De Geest van God. Wordt dit een samenvatting van dat boek? Wat wordt dit eigenlijk nou? Met diezelfde vraag heb ik natuurlijk ook rondgelopen. Wat moet je uit die veelheid naar voren brengen? En ik vind dat het toch billig is om in de eerste plaats eens te kijken naar hoe dit artikel functioneert te midden van die 12 artikelen des geloofs, zoals de apostolische geloofsbelijdenis ook wel genoemd wordt. Het is al lang opgevallen dat deze geloofsbelijdenis opgebouwd is volgens de drie-eenheid. Het begint met de belijdenis van God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en dan zeer uitvoerig de belijdenis van God de Zoon, Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, enzovoort. Dat neemt verreweg het grootste gedeelte in, dat is begrijpelijk, wij zijn christenen. Wij geloven niet alleen in God de Vader, wij geloven in de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Dat mag het hart van de belijdenis uitmaken, daar hebben we veel aandacht aan gegeven. En dan komt nog in 6 woordjes de derde persoon in de Godheid, zoals hij genoemd wordt, ik geloof in de Heilige Geest. Het lijkt wel alsof hij met eerbied gesproken er wat bekaaid van afkomt. En daarom kan ik wel begrijpen dat er uitleggers zijn die zeggen, ja, maar je moet dit ook direct in samenhang lezen met wat erop volgt. Als dit helemaal opgebouwd is volgens de drie ene God, dan hoort bij dat derde, bij die derde persoon in de Godheid ook alles wat er nu komt. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen enzovoort. En vooral die koppeling tussen de Heilige Geest en de kerk zou dan volgens die uitleggers heel belangrijk zijn. Ik vond deze uitleg bij een heel bekende Rooms-Katholieke theoloog, Jozef Ratzinger, die tegenwoordig luistert naar de naam Paus Benedictus XVI, maar dat wist hij toen ook nog niet. Hij was toen nog gewoon geleerde wetenschapper, theoloog. En hij heeft dat zo uitgelegd en dat kan je ook begrijpen. Je kunt begrijpen voor een Rooms-Katholiek dat de Heilige Geest functioneert via de kerk. Van de week zijn mijn vrouw en ik in een warm en zeer Rooms-Katholiek landstreek geweest. En ik had de gewoonte om altijd vroeg op te staan en dan eerst naar de vismarkt te trekken. En vervolgens een koffie te drinken aan een bar en daarna even in de katholieke kerk te kijken. Eigenlijk vooral omdat ik het zo verbazingwekkend vond dat daar elke ochtend zo'n 100, 150 mensen zaten. Op een gewone doordeweekse dag, elke dag weer. Toen dacht ik, in welke protestantse kerk, evangelisch of calvinistisch, zou je het voor elkaar krijgen om een groot deel van de gemeente elke ochtend, ook van maandag tot zaterdag, een half uur in de kerk te krijgen. En toen dacht ik, misschien is dat ook geen billijke vergelijking. Want terwijl wij als protestanten een heleboel van ons geloof ook zelf kunnen beleven, we hebben onze eigen stille tijd, zo kun je je voorstellen dat een katholiek dat niet kent. Een katholiek beleeft zijn stille tijd in de kerk. Want daar beleidt hij zijn zonde, daar begint elke misviering mee. En daar wordt ook de vergeving over die zonde uitgesproken. En hij neemt deel aan het sacrament van de biecht en het sacrament van de eucharistie. En zo komt de zegen van de Heilige Geest naar hem toe. Om het heel concreet te zeggen, als je daar de Heilige Geest wil ervaren, moet je naar de kerk gaan. En dat is oer-katholiek. Daarmee is de Heilige Geest natuurlijk ook meteen gekanaliseerd. Hij is heerlijk overzichtelijk gemaakt. En dat is een algemeen fenomeen, dat zien we bij alle richtingen in het christendom. De Heilige Geest is gevaarlijk. Hij is een geest die werkt. Hij is een geest die geweldige krachtsontplooiingen kan teweegbrengen. Het boek Handelingen is daar vol van. En daarom zie je bij christenen overal de neiging om hem in te polderen. Zodat hij beheersbaar wordt. Dus in plaats dat de Heilige Geest ons beheerst, beheersen wij dan de Heilige Geest. En zo is hij in het Rooms-Katholicisme gekanaliseerd, zodat hij via het priesterschap, via de sacramenten, en dat in het dagelijks leven is dat dan vooral biecht en eucharistie, tot je komt. Des te boeiender was het toen in de jaren 60 de charismatische beweging losbarstte, met name ook in de Rooms-Katholieke Kerk. Want toen bleek dat de geest nog tot heel wat meer in staat was, en zo ervoeren de mensen dat ook, dan alleen via biecht en eucharistie. En dat moest ook theologisch verwerkt worden. Want de leer bleek niet te kloppen, de praktijk bleek radicaler te zijn, omvattender te zijn dan wat de leer toeliet. En dat is heel boeiend. Er zijn ook kardinalen geweest, zoals kardinaal Sunens in België, die dat ook geprobeerd heeft theologisch recht te breien. Dat de geest nog veel meer doet, ook heel individueel in individuele en persoonlijke mensen. Ook buiten de sacramenten om. Nou, de orthodoxie, Russische, Griekse orthodoxie, ligt een beetje ver van ons bed. Maar je zou kunnen zeggen, daar is de Heilige Geest vooral gekanaliseerd in de viering. Ik heb verschillende keren zo'n orthodoxe viering mogen meemaken. En dat is ook een indrukwekkend gebeuren. Je kunt je goed indenken, vooral als je denkt aan de machtige rol van het koor en de schitterende gewaden en het vele wierook. Het is nog indrukwekkender dan in een Rooms-Katholieke viering. De viering is daar dé manifestatie van de Heilige Geest. Dat is ook zeer indrukwekkend en tegelijkertijd is hij daarmee ook weer keurig binnen de perken gebracht. Daar gebeurt het en verder ook niet. Want de Heilige Geest is gevaarlijk. Veel christenen zijn bang voor de Heilige Geest, weet u dat? Een manier waarop ze dat oplossen is om het werk van de Heilige Geest onder te brengen onder het werk van de boze geesten. En ik moet u zeggen, soms is er ook verwarrend. Soms lopen de dingen ook door elkaar. Maar dat feit wordt wel eens al te gemakkelijk aangegrepen om allerlei dingen van de geest die wij niet begrijpen, die wij niet binnen onze inpoldering krijgen, dan ook maar wat al te vlot aan de boze geesten toe te schrijven. Daaruit spreekt onze angst. Ik heb dat aan haar lijve ondervonden, de angst voor de Heilige Geest. Want van huis uit voelen we ons allemaal vertrouwd bij die inpolderingsmodellen. Ik heb er nou twee genoemd, ik kom nou bij de derde en dat is dat van de Reformatie. De reformatoren hadden hun eigen tegenstanders, dat waren de wederdopers. De doopsgezinden noemen we ze nog. Vandaag zijn ze erg vrijzinnig, bijna overal, met gelukkig een paar uitzonderingen. Maar in die tijd kun je rustig zeggen dat die wederdopers nog strenger waren als het ging om het schriftgezag dan de Calvinisten. Want die wederdopers beschuldigden de gereformeerden ervan dat die toch nog heel wat Rooms zuurdeeg meegenomen hadden. Die wederdopers vertegenwoordigden een veel radicalere vorm van hervorming, vonden ze zelf tenminste, dan de Calvinisten. Maar op één punt werden ze heel scherp aangevallen door de gereformeerden. Dat begon al bij de reformatoren. En dat was, de reformatoren zeiden, de Heilige Geest, en dat was hun manier van inpolderen. De Heilige Geest spreekt door het woord, door de prediking. Daar is hij in gevangen. Daarbuiten beweegt hij zich niet. Kort geleden in een discussie heb ik dat nog weer een keer meegemaakt met een leidende gereformeerde theoloog in het land. Die zei, de Geest spreekt door het woord en verder niet. Dat werd toen gelukkig door verschillende anderen, ook van gereformeerde huizen, tegengesproken. Maar ook dat is weer heerlijk veilig. Wil je de Heilige Geest beleven, dan ga je naar de kerk, weer naar de kerk. Ga je naar de kerk en luister naar de prediking. Daar gebeurt het. Als het goed is, men weet ook wel dat het niet altijd zo geestelijk is. Maar als het goed is, dan spreekt daar de Heilige Geest in het woord, in de prediking. En wat zeiden die wederdopers? Die zeiden, de Heilige Geest kan ook wel spreken buiten het woord om. Niet tegen het woord ingaande. Dat snapten zij ook wel. Natuurlijk. De Heilige Geest kan nooit iets zeggen dat tegen het woord ingaat. De Heilige Geest is God, het woord komt van God. God kan zichzelf niet tegenspreken. Maar dat is wat anders dan dat de Heilige Geest wel dingen kan openbaren die niet in de Bijbel staan. Die ook niet tegen de Bijbel ingaan, maar nieuwe openbaringen kan geven. En daar waren die gereformeerde monniken op tegen. En dat zijn ze tot ver in de 20e eeuw gebleven. En vandaag verandert dat. Dat realiseer je zo niet, maar vandaag verandert dat. En dat is niet doordat evangelische mensen, dat onze reformatorische broeders aan het verstand hebben gebracht, maar doordat ze het zelf hebben ontdekt. En je ziet vandaag in alle mogelijke reformatorische richtingen dat daar ruimte komt, soms op een hele wonderlijke, door God geleide wijze, door merkwaardige gebeurtenissen, ruimte komt voor de werking van de Heilige Geest, die heel wat meer omvat dan alleen de prediking. Was het in de jaren 60 dat er een vorm predikant was, dominee Molenaar? Hij was als een roepende in de woestijn, hij was zijn tijd ver vooruit. Hij bracht een manuscript naar de uitgever, dat heette De Doop met de Heilige Geest. En toen hij het weggebracht had, overleed hij 14 dagen later. Hij heeft nooit ervaren wat dat boek heeft uitgewerkt. Ik denk dat het de jaren 60 was in mijn studententijd dat dat uitkwam. En het bracht ontzettend veel teweeg, want dit was nu een hervormde dominee die deze dingen schreef. Nu wordt er nog steeds op dat boek teruggegrepen. Omdat die man toen, zijn tijd vooruit zijnde, die dingen zo heeft beschreven. Op zo'n mooie, ik zou bijna zeggen op zo'n mooie hervormde wijze. En tegelijkertijd met zoveel duidelijk zicht op het werk van de Geest. En wat hij toen als een eenling zei, vind je vandaag terug in allerlei kerken en kringen van reformatorische gezindheid. Maar ook daar, dat was de derde vorm. De derde vorm van het inpolderen van die geduchte macht van de Heilige Geest. In de prediking, daar hoor je hem. En daarbuiten moet je alles duchten en vermijden wat zich als geest aandient. Toen de Pinkster en charismatische beweging opkwam, had je daar in feite precies hetzelfde. Want ook daar bestaat heel sterk de neiging om het werk van de Heilige Geest in te polderen. In enkele heel bijzondere fenomenen. Tongentaal, genezingen en openbaringen of profetieën. In wezen is dat precies dezelfde versmalling van het werk van de Heilige Geest. Het wordt een nieuw shibboleth. Als je aan een katholiek zou vragen, hoe kan ik met de kracht van de Heilige Geest in aanraking komen? Dan zegt hij, kom bij ons. En neem deel aan de sacramenten, word lid van onze kerk, neem deel aan de sacramenten. Een Calvinist zou tegen je zeggen, kom bij ons. En luister naar de prediking. Daar klinkt de stem van de Geest. En in een Pinkster of charismatische kring, dan zal men zeggen, kom bij ons. Dan laat je de handen opleggen. En je zult de Heilige Geest ontvangen, je gaat in tongen spreken en dat is het. Dan heb je het. Weet u wat ik zo mooi vind eigenlijk, dat ze in alle vier zoveel mooie waarheidselementen zitten. Er is nog nooit een tijd geweest dat we dat ook denk ik zo duidelijk zien als vandaag. Er zit zoveel waarheidselementen in alle vier. Wij evangelici zijn echt niet zo sterk op het punt van de kerk hoor. We hebben weinig kerkbesef. Als je ziet hoe evangelisch zo gemakkelijk van de ene gemeente naar de andere hobbelen. Dat hoort ook bij de geest van deze tijd. Weinig gebondenheid aan een kerk die je als jouw kerk aanvaardt en die je trouw blijft. Ook al heb je daar best zelf aanmerking op. Dat kennen veel evangelischen niet, terwijl er daar zoveel waardevols in zit. Denk erom, het is de gemeente van God. Ook onze individuele lichamen, dat is waar. Maar ook de gemeente van God die een tempel is van de Heilige Geest. In die zin zit er waarheid in dat je de Heilige Geest daar kunt vinden waar hij woont. In de gemeente woont hij. Dat is de kerk, hetzelfde woord. Hij woont in de gemeente. Dat is de woonplaats van de Heilige Geest. Lees je in 1 en 2 Korinthe en in Efeze 2. Daar is hij te vinden. Hij is zeker te vinden in de viering. Als het niet alleen maar een uitwendige vorm is, een uitwendige liturgie, maar als daar werkelijk mensen zijn, zoals we het gelezen hebben in Efeze 5, die vervuld met de Heilige Geest hun harten verheffen tot God. Ik heb ergens een heimelijke sympathie voor de orthodoxie, omdat ik geloof dat evangelische christenen veel meer verwant zijn met die Russisch-orthodoxe mensen, dat vindt u nou misschien gek, dan met katholicisme en calvinisme. Het is wel eens zo uitgedrukt, en dat gaat terug op de kerkvader Augustinus, als ik even technisch mag worden. Augustinus ging uit van Genesis 3 van de zondeval. En de grote vraag was hoe die zondeval weer opgelost kon worden. Dus door het werk van Christus. Daarom is het evangelie een samenvatting in deze twee woorden, zonde en genade. En als je eenmaal die genade ontvangen hebt, nou dan ben je er, wat wil je dan nog meer? In de jaren 50 verscheen een boek over kerk en secte en daar werd gezegd, alles was secte wat meer wilde dan die genade voor arme zondaren. Nou, dan ben ik graag een sectariër hoor, dat zal ik u eerlijk vertellen. Want God heeft nog zoveel meer te geven dan genade voor zondaren. Die genade die hij aan zondaren schenkt, dat is pas het begin. Als hij ons karretje op de rails heeft gezet, dan begint hij pas met al die zegeningen. Dat is allemaal wat daarna komt. Maar dat werd in de 50er jaren, en het werd ook ijverig in het Nederlands uitgebracht, dat Duitse boek. Dat werd nog zo verkondigd. Dat was typisch voor het sectarisme. Zonde en genade, dat was de samenvatting van het hele evangelie. En genade, dat betekende dan genade voor arme zondaren. En dan ging het om de verlossing van de zonde. Wat natuurlijk ongelooflijk belangrijk is. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat er nu om dat er zoveel meer is te geven dan dat. En dat gaan we vandaag zien. Want de kerk is zoveel meer dan een plaats van verloste zondaren. Het is als de verloren zoon die naar huis gebracht wordt. En daar in dat huis komt waar het gemeste kalf geslacht is. En waar sprake is van muziek en dans. Muziek en dans, stel je voor in de kerk notabene. Oh, maar zo beschrijft de Heer Jezus dat in de gelijkenis. Het huis, die oudste zoon komt naar het huis toe en die hoort aan muziek en dans. De kerk is een huis vol feestgedruis. Dat is de viering. Dat zijn mensen vervuld met de Heilige Geest en dat komt tot uitdrukking in de aanbidding. In het spreken tot elkander in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Niet alleen psalmen zeggen we tegen onze Calvinistische broeders. Niet alleen geestelijke liederen zeggen we tegen vergaderingsmensen. Maar psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Alle middelen die maar gebruikt kunnen worden om God groot te maken. Dus de viering is heel belangrijk. En de prediking natuurlijk. Natuurlijk, daar zit een waarheidselement in. Als de prediking tenminste geen theologische voordracht is. Maar als de prediking werkelijk is een prediking vanuit het heiligdom, vanuit de tegenwoordigheid van God. Als het werkelijk een boodschap is, hier en nu door de Heilige Geest gewerkt. En die zo rechtstreeks naar de harten en de gewetens van de luisteraars komt. Geweldig! Dat is van God. En God dank, we gaan het ook zien, dat de Geest zich uit in profetie, in tongentaal, in wonderlijke genezingen. Dat mag er ook allemaal bij vandaag. De Geest uit zich op velerlei wijze. En weet u, als ik nou die vier dingen op een rijtje zet, en ik zeg nou, dit is nou toch, ja, moet je allemaal samen nemen. Er zitten waarheidselementen in al die dingen. Dan zeg ik, tegelijkertijd zijn dat alle vier heel bijzondere dingen. En we vergeten daarbij hoe de Heilige Geest zich uit in het gewone leven op een heel gewone, alledaagse manier. Ik denk vaak aan dat woord uit Handelingen 19, waar Paulus 12 discipelen aantreft in Efeze, die eigenlijk niet veel meer weten dan de boodschap van Johannes de Doper. En hij vraagt aan hen: hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Dat is een merkwaardige vraag, want je zou zeggen, als je tot geloof komt, dan ontvang je toch automatisch de Heilige Geest. Ja, dat is zo. Dat is in zekere zin volkomen waar. Wie de Geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe, zegt Romeinen 8 vers 9. Dat klopt dus. En op het moment dat we tot geloof gekomen zijn, is dat geloof verzegeld met de Heilige Geest, zegt Efeze 1 vers 13. Dat is dus zo. En als je een lid van het lichaam van Christus bent, dan is dat doordat je gedoopt bent in de Heilige Geest, zegt 1 Korinthe 12 vers 13. Nou, die drie plaatsen maken al heel duidelijk dat elke ware gelovige die geloofszekerheid heeft, die heeft de Heilige Geest ontvangen. Des te spannender is die vraag van Paulus. En in een andere vorm stel ik hem ook wel eens aan mensen. Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? En soms antwoorden ze dan met deze of andere teksten en zeggen, ja, wat er staat in de Bijbel. Let goed op wat hier gebeurt. Dan zijn de mensen die ons vertellen dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben. En dat weten ze puur theoretisch vanuit de Bijbel. Mag ik eens even een gekke vergelijking maken? Stel u voor, u krijgt dan even een nieuwe auto gekocht en er staat bij in de afrekening dat die ook met een gevulde tank wordt aangeleverd. En ik vraag aan u, hoe weet u nou dat die tank werkelijk vol is? Nou zegt u, ik ken dat bedrijf, dat is een vertrouwbaar bedrijf. Als die dat schrijven, dan zal het wel zo wezen. Terwijl de enige manier om erachter te komen is om met die auto te gaan rijden. Trouwens, daarvoor is die volle tank ook bedoeld. Elke gelovige, iedereen die waarachtig door het geloof in Christus is ingelijfd, die heeft zo'n volle tank. En weet u dat heel veel christenen eigenlijk niet goed weten wat ze daarmee aan moeten? De Heilige Geest is in hen. Het lijkt wel alsof ze bang zijn voor de kracht die in hen zelf aanwezig is. Ze weten er niet veel mee aan te vangen. Vandaar die vraag die ik vanavond aan u stel. Als u de Heilige Geest ontvangen hebt en u weet dat alleen op grond van de Bijbel, mag ik u dan toch de vraag stellen wat u daar dan de afgelopen 3 dagen, ik neem het een beetje ruim om het u makkelijker te maken, wat u daar dan de afgelopen 3 dagen van gemerkt hebt. Dat moet toch ergens uit merkbaar zijn, dat je die volle tank hebt. Ik zeg het zo, volle tank. De Heer Jezus zegt in Lucas 24 tegen zijn discipelen dat ze moesten wachten totdat ze bekleed zouden worden met kracht uit de hoge. En in Handelingen 1 vers 8 zegt hij ook, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Maar als je die kracht niet gebruikt, dan ben je als een man die een auto gekocht heeft met een volle tank en die auto staat aan te duwen. En heel veel christenen leven zo krampachtig en hun leven is zo zwaar. Ze hebben een auto en die auto rijdt ook doordat ze erachter lopen en dat ding staan aan te duwen. En als je ze theoretisch vraagt, maar je weet toch van die volle tank? Ja, dat stond in de afrekening, er is een volle tank. Maar ze weten niet wat ze ermee moeten beginnen. Een heel ontroerend bewijs, dat meen ik nou werkelijk. Dat vind ik het loutere feit dat er in Nederland zoveel christenen zijn. En ik kom velen van hen met name op mannenconferenties, mannendagen tegen. Zoveel christenen zijn die nog steeds denken dat Romeinen 7, ik ellendig mens, de omschrijving is van het normale christelijke leven. En ik noem dat nou juist hier omdat dat de typische miskenning is van de Heilige Geest. In Romeinen 7 gaat het om een wedergeboren mens. Dat blijkt duidelijk daaruit dat hij onderscheid weet te maken tussen zijn nieuwe ik en de zonde die in hem woont. Dan ben ik het niet meer die het doet, maar de zonde die in mij woont. En ook, hij heeft ontdekt dat er in zijn leden een andere wet is, die zich verheugt in de wet Gods. Dat zijn twee bewijzen dat het daar gaat over een wedergeboren mens. En waarom zegt die mens, ik ellendig mens? Waarom probeert hij zo ontzettend hard om zo goed te leven? Hij is als die man die die auto staat aan te duwen. En het wil maar niet. En het is zo zwaar. Waarvoor heb je nou een auto als je hem zelf moet duwen? Omdat ze niet weten van die volle tank. In heel Romeinen 7, behalve 1 keer in het begin, dat gaat toch wel wat anders, komt de Heilige Geest niet voor. Het is een wedergeboren ziel, maar hij weet niet van de volle tank. En heel veel mensen die zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik vraag wel eens aan ze, wat staat er dan achter? Dat weten ze niet. Dat is toch erg? Dan noem ik een list van de duivel hoor. Ik ga vanavond duidelijke taal praten. Dan noem ik een list van de duivel. Dat zoveel christenen in Nederland weten van die tekst, ik ellendig mens, en er niet achter weten wat erachter staat. Ik ga het u niet vragen, want dan zou u ook beschaamd gesteld kunnen worden, want u weet misschien ook niet wat erachter staat. Wie zal mij verlossen in het lichaam van deze, uit het lichaam van deze dood? En er staat achter, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Paulus wist wel het antwoord. En dan begint hoofdstuk 8. En in hoofdstuk 8 komt de Heilige Geest bijna in elk vers voor. En het eindigt in die geweldige climax. Want in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Zoveel christenen ervaren het leven als een voortgang van nederlaag tot nederlaag. Is dat niet droevig? In de Heidelbergse catechismus wordt aangegeven dat zelfs de heiligste mens onder ons, moest je voorstellen, een moeder Therese of een abbé Pierre of een mens die zo dicht bij God leeft en zoveel voor medemens heeft overgehad. Voor ieder mens, ook voor niet-katholieken, toonbeeld van heiligheid is. Dan was echt de catechismus, die heeft toch nog maar een beginsel van gehoorzaamheid. Nou, dan beginnen u en ik daar toch niet eens aan. Wij gewone doorsnee mensen. Als je met zoveel heiligheid nog maar zo'n klein beetje bereikt hebt, beginnen we er toch niet eens aan. En zo worden we, zo houden we dat beeld in stand. Het beeld van ik ellendig mens. Terwijl we een volle tank ontvangen hebben. En we staan die auto aan te duwen en elke keer gaat het weer mis. Want er is niemand om dat ding te sturen. En je denkt, waarvoor heb ik die auto eigenlijk? En je denkt, nou, straks in de hemel, dan komt het goed. Hè? Zo zien we dat leven. Je arme zondaar tot aan je laatste snik. En als we straks in de hemel zijn, dan ineens hebben we het. Maar zo is het niet. Zo is het niet. We zijn uitverkoren om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden, zegt Romeinen 8. En dat is hier op aarde. Dat is niet pas straks in de hemel. Daar wil God hier en nu al werk van maken. Dat hebben die orthodoxen goed begrepen. Ik heb dat straks niet afgemaakt, maar die beginnen niet in Genesis 3. Die beginnen in Genesis 1. Waar de mens geschapen is naar het beeld van God. En waar het om gaat dat de Heilige Geest in ons dat beeld van God zichtbaar maakt. Of nu het beeld van zijn Zoon. Als je uitgaat van Genesis 3, dan heb je alles weer wat je nodig hebt. Als eenmaal je zonden zijn vergeven door het bloed van Christus zijn weggedaan, dan ben je er. Dan zie je ook niet naar meer uit, want die zondeval is weer opgeheven als het ware. Ga je uit van Genesis 1, dan is je grote doel dat beeld van God in ons zichtbaar wordt. Christus was het beeld van God en wij moeten naar het beeld van Christus veranderd worden. In de westerse kerk, katholiek of calvinistisch of lutheraans, gaat het om de grote vraag hoe je de verlossing ontvangt. In de oosterse kerken gaat het om de grote vraag hoe je vol wordt van de Heilige Geest. Daarom heb ik u gezegd, zijn evangelische mensen in de westerse wereld een vreemde eend in de bijt. Want ze passen eigenlijk niet in die traditie die met Augustinus begonnen is. Zonde en genade. Ze weten wel van zonde en genade, ze weten wel van vergeving en wedergeboorte, natuurlijk. Maar eigenlijk zitten ze veel meer op die lijn die eigenlijk ver van ons bed af is in het oosten. Die lijn van, dan wordt de mens vol van de Heilige Geest. En als je leest de geschrift ook van al die grote, ik zal geen namen noemen, maar die grote monniken en andere grote theologen, grote denkers uit die oosterse kerken, al vanaf de vroegste eeuwen, zie je dat het daarom gaat, de volheid van de geest. De volheid van de geest. Het is helemaal niet nieuw, Pinkster of charismatisch, al zo oud als de kerk. De volheid van de geest. Want die volheid van de geest is dan niet het doel op zich, is alleen maar middel. Die volle tank is toch ook niet het doel op zich, het gaat erom dat die auto aan het rijden gaat. Die volheid van de geest mag ook nooit een doel worden. Dat is wel eens het probleem met Pinkster en charismatische mensen, dat die geest zelf het doel wordt. Maar het doel is dat het beeld van Christus in gelovigen zichtbaar wordt. Daarvoor is die geest gegeven. We zijn uitverkoren om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te worden. En het hele doel van de Heilige Geest in ons leven is om dat beeld zichtbaar te maken. En dan mag de kerk een rol spelen, de viering een rol spelen, de prediking een rol spelen. En profetie en openbaringen mogen daar een rol spelen. God gebruikt van al die middelen en hij gebruikt er nog veel meer als dat doel maar bereikt wordt. Nou zal ik ook nooit zeggen, als u wil weten of u de Heilige Geest ontvangen hebt, dat dat zou moeten blijken uit tongentaal, want dan kun je jezelf nog in bedriegen. Of dat blijkt uit wonderwerken, want zelfs de duivel kan nog wonderwerken doen. Maar de eerste grote criterium is dat Christus in ons zichtbaar wordt. Vanmorgen had ik een andere preek over de vrucht van de geest in Galaten 5 vers 22. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid, vriendelijkheid, trouw, zelfbeheersing. Dat is eigenlijk niks anders dan een portret van de Heer Jezus. In hem zien wij de liefde volkomen. De volkomen blijdschap, de volkomen vrede, de volkomen zachtmoedigheid en langmoedigheid, noem al die dingen maar op. Die vrucht van de geest is niets anders dan een portret van hem. In 1 Korinthe 13, overal waar staat, de liefde is langmoedig, de liefde zoekt zichzelf niet. Dat kun je overal invoelen. Christus zoekt zichzelf niet, Christus is langmoedig. Alles verdraagt Christus, alles hoopt hij, alles verduurt hij, alles gelooft hij. Je kunt helemaal hem invullen. De vrucht van de geest is niets anders dan Christus in hem te reproduceren. En of je nou van katholieke afkomst bent of van orthodoxe of van protestantse of van evangelische afkomst. De reden waarom christenen vandaag elkaar zo herkennen, dat is omdat ze nou eens los zijn gekomen van belijdenissen of van vormen of van sacramenten, die allemaal best belangrijk zijn, maar omdat ze begonnen zijn Christus te zien in het aangezicht van hun broeder. En dat is ook het enige wat ons werkelijk bindt. Als je ziet aan fusies van kerken waar soms jaren en jaren aan gewerkt wordt, waarbij het er dan uiteindelijk om neerkomt om een belijdenis te vinden waar iedereen happy mee is. Zo ging het ook in de Wereldraad van Kerken. Een belijdenis te vinden waar iedereen gelukkig mee was. Daar werd aan gesleuteld, want er moest met die rekening houden en met die. En dan had men tenslotte zo'n belijdenis. En wat hadden we dan nog? Een gemeenschappelijke basis, maar de harten waren daardoor niet per se dichter bij elkaar gekomen. Was ook bij het ontstaan van de PKN een grote discussie. Welke belijdenisgeschriften wel en welke niet. En in welke vorm en welke vertalingen, weet ik het allemaal. Maar neem en sla je geen bruggen. Het werk van de geest is dit. Het aangezicht van Christus zien in mijn broeder, in mijn zuster. Dat spreekt niet in eerste plaats verstand aan, dat spreekt onze bewogenheid aan. Een van de mooiste dingen die de Heer Jezus zelf over de Heilige Geest gezegd heeft is: wie mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan commentarieert Johannes, dit zei hij van de Heilige Geest. Die komen zou, want de Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus de Heer Jezus spreekt daarover de Heilige Geest. En wat zegt hij? Als je in hem gaat geloven. En nogmaals, katholiek, Luthers, gereformeerd, dan zou je zeggen, als je in hem gaat geloven, word je van je zonde bevrijd. Nou, dat is merkwaardig, zegt Johannes dat nergens in zijn evangelie zegt, wist u dat? Johannes is eigenlijk helemaal geen westerse evangelie, want dat past helemaal niet in dat schema. Hij heeft het er nooit over. Behalve één keer in hoofdstuk 20, dan gaat het eigenlijk nog om vergeving die door de gemeente gegeven wordt aan de boetvaardige zondaar. Het gaat nooit over vergeving. Wat hij zegt is dit, als je gelooft dat dat met je gaat gebeuren, dan ga je zo overlopen van de Heilige Geest dat die uitstroomt naar anderen. En die Heilige Geest stroomt dan niet uit je hoofd, dat mag best, dan kun je er een mooi intellectueel boek over schrijven, maar hij stroomt uit je hart. Het staat eigenlijk letterlijk uit je buik, uit je ingewanden. Dat is prachtig Oosterse taal. In de Statenvertaling herken je dat nog zo mooi. Dat is in het Oude Testament dat God zegt, mijn ingewand rommelt over Efraïm. Nou, dat vinden wij maar rare beeldspraak. Maar zie, die ingewanden, dat is de zetel van de diepste gevoelens, van bewogenheid, van emotie. En de Heer Jezus zegt, weet je wat er gebeurt als je gaat geloven? Er staat in geen enkel belijdenisgeschrift. Voor zover ik weet. Weet je wat er met je gaat gebeuren als je gaat geloven? Ga je vol lopen met de Heilige Geest. Je gaat pas overlopen als je eerst vol bent, hè? Je gaat vol worden met de Heilige Geest. Zelfs dat is nog niet eens genoeg. Maar op een gegeven moment ga je leeglopen weer. Of beter gezegd, je stroomt over. Je blijft vol, maar je stroomt over. Eigenlijk vanuit je binnenste. Vanuit je ingewanden. Bewogenheid, er is een natuurlijke bewogenheid. Sommige mensen hebben heel makkelijk deernis met anderen, ook ongelovige mensen. Maar dit is een bovennatuurlijke bewogenheid. Ook mensen die van zichzelf ikgericht zijn, kunnen dat allemaal ervaren door de Heilige Geest. Want dit is een bewogenheid die komt door de Geest. Een gericht zijn op die ander. Daarom is dat gemeente zijn, dat kerk zijn ook belangrijk, hè? Even tussendoor. Die verbondenheid met de ander. Die bewogenheid die uitstroomt naar anderen. Ik zeg dat wel eens tegen gelovigen die zo graag zich zouden willen uitstrekken, ook naar wonderwerk in hun leven, naar tongentaal of profetie. En zeg maar, man, je weet, of vrouw, je weet al veel meer van het werk van de Geest dan je zelf doorhebt. Als ik jouw bewogenheid zie naar andere mensen, naar jongeren of naar ouderen of naar zwakkeren of weet ik wat, dan zie ik de Geest in jou. Of anders gezegd, meer Bijbels uitgedrukt nog, maar dat doet de Geest. Ik zie Christus in jou. Ik zie Christus in jou. Van de week las ik bij Karel Rahner, een andere zeer grote rooms-katholieke theoloog, over de liefde. Hij zegt, het meest typerend van de evangelie is Matteüs 25. Het oordeel over schaap en de bok. En ik weet nog, als jonge mensen vond ik dat zo irritant. Ik dacht, heb je dat weer? Horizontaal evangelie. Horizontalisme, sociaal evangelie, zo moet ik het zeggen. Het gaat er vooral om dat je je medemensen lief hebt. Hè? Dat je mensen in de gevangenis opzoekt. En als je diep op je laat inwerken wat daar staat. Echte liefde is niet mooi praterij. Echte liefde is ook niet dat van de monnik die zich terugtrekt uit het gewone leven. En alleen nog maar met zichzelf en met God bezig is. Navelstaarderig. Daarom was het niet zo gek dat ik Abbé Pierre en moeder Therese noemde. Die echte liefde is het die de medemens opzoekt. De zieke medemens. De mensen in de gevangenis. De armen, de naakten. De verschoppeling. En die in het aangezicht van die naaste Christus ziet. Zoveel je dit gedaan hebt aan een van de minste van mijn broeders, heb je het aan mij gedaan. Dat zijn stromen van levend water die uit je binnenste vloeien. Naar de ander toe. In heel veel evangelische gemeenten is nu een heel belangrijk moment voor aanbidding. Soms zeggen we wel eens oneerbiedig, we gaan nu een blokje aanbidding doen. Dat vind ik verschrikkelijk. Dat is ook weer een systeempje geworden. Een onderdeel van de liturgie is een blokje aanbidding. Toen we vanmorgen zo voor de dienst samen baden, was dat heel intensief ons gebed. Heer, laat het nou niet weer een gewone reeks opwekkingsliederen zijn die wij lekker vinden, die ons een kick geven omdat we van die melodieën, van die woorden houden. Heer, laat het nou echt iets voor u zijn. Dat was het teneur van die hele morgen. Heer, laat het nou iets zijn waar u plezier aan hebt. Want dan is het weer iets dat van de Heilige Geest is. Ik heb u straks gezegd, in Efeze 5 moet je lezen ook wat er achter die woorden staat. Want het vervult met de Heilige Geest komt tot uitdrukking in het feit dat we spreken in psalmen of lofzangen, geestelijke liederen. God danken, God aanbidden, God loven, prijzen. Maar automatisch een lied zingen is nog geen lofprijzen, want die lofprijzen moet van binnenuit komen. Het lied zijn alleen maar de woorden van onze mond. Maar de aanbidding komt van binnenuit. Aanbidding is een van de wonderheerlijkste werken van de Heilige Geest in geloven. Gelovigen die God gaan dienen en aanbidden. Die God gaan grootmaken. Het was heel merkwaardig dat dat zo sterk op de voorgrond stond. God aanbidden, maar dan echt. Dan maakt het ook niet veel uit wat je zingt. Als het maar echt van binnen uitkomt, als het maar echt een lofprijzing is. Dat kan net zo goed met de lofzang klinkt uit Sion's zalen. Als met welk opwekkingslied dan ook. Als de lofzang maar diep uit je hart komt. Dat doet de Heilige Geest. Is dat niet merkwaardig? Wat zou u ingevuld hebben als er staat een vervulling met de Heilige Geest? Wat zou u ingevuld hebben voor mooie dingen die er dan gaan gebeuren? Want hier staat is aanbidding. Dat is aanbidding. Want bewogenheid aan mens is heel erg belangrijk. Ik zie in de naast het aangezicht van Christus. Maar in aanbidding gaat het echt helemaal om God alleen. Als ik de naaste dien, eer ik daarmee ook God. Maar als ik aanbid, gaat het om God zelf en om hem alleen. Dat moet je ook niet de hele dag doen, want die naaste wacht ook op ons. Maar het is wel heel groots en heel bijzonder. God aanbidden is een van de meest bijzondere uitwerkingen van de volheid van de Geest. Ik denk dat er heel wat, mag ik het dan zo eens even zeggen, eenvoudige christenen zijn die weten wat aanbidding is. Al hebben ze hun hele leven nog nooit een profetie uitgesproken of nog nooit in tongen gesproken of ik weet niet wat. Niet dat dat allemaal onbelangrijk is. Maar laten we onze prioriteiten goed op een rijtje hebben. Weet u wat er trouwens vlak voor staat in Efeze 5? Is net zo belangrijk. Dat vers 18 is de inleiding voor die paar versen die er dan komen. Het gaat over aanbidding. Maar wat er vlak voor staat is ook belangrijk. Kijk uit hoe u wandelt. Wees niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is. Kijk uit hoe u wandelt. Wandel in overeenstemming met de wil van de Heer. En dan staat daar Paul achter, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is ook weer heel simpel en heel alledaags. Maar het is een van de meest fundamentele uitwerkingen van de vervulling met de Heilige Geest. Het intense verlangen om te wandelen naar de wil van de Heer. En ook weten hoe je de Heer kunt zoeken om die wil over jouw leven te ervaren. Want het is ook een heel bijzondere uitdaging, hè? Verstaat wat de wil van de Heer is. Dat zegt hij niet zomaar. We kennen allemaal zulke gelovigen die zeggen, ja, maar wil, dit vind ik wel moeilijk. Hoe kom je daar nou achter? Zo, je krijgt geen briefje uit de hemel. Alsof de Heere God ons dat zo moeilijk maakt. Dat doet me onmiddellijk weer denken aan iemand die de auto staat aan te duwen, terwijl die een volle tank heeft. En de motor prima functioneert. Staat er, mensen die zo, oh, zo moeilijk, zo moeilijk. Nou, er zijn situaties dat het moeilijk kan zijn. Als de Heer ons op de proef stelt, en het lang kan duren voordat hij ons zijn wil duidelijk maakt, maar dat is de uitzondering, dat is niet de regel. De regel is dat hij ons leidt door zijn oog, zegt Psalm 32. Ik raad u, mijn oog zal op u zijn. Ik las eens van een man die een hondenkennel bezocht en aan die trainer van die honden vroeg, wanneer is zo'n hond nou helemaal getraind? Wanneer is die training nou af? Hij zei, als ik met die hond door het bos loop en dan steekt een konijn over, dan zal een ongetrainde hond er achter elkaar naartoe gaan. Meteen erachteraan. Een getrainde hond die kijkt eerst naar de baas. Als die baas zegt, knikt, gaat hij erachteraan. Dat is geleid worden door het oog van de meester. En wat is het moeilijkste daarbij? Het moeilijkste is dat de neiging van het hart van die hond is om achter dat konijn aan te rennen. En hij moet dus leren, en dat is moeizaam, om eerst dat contact te hebben. En daarom moeten we onszelf wantrouwen als wij zeggen, ik vind het zo moeilijk om de wil van de Heer te leren kennen. Want we zouden wel eens kunnen bedoelen, ik zit mezelf zo in de weg, want ik wil zelf zo dolgraag dit of dat. Ik weet eigenlijk al lang wat ik wil. En hoe duidelijker ik zelf weet wat ik wil, des te moeilijker is het voor de Heer om er nog tussen te komen. Mag ik het even op zijn Hollands gewoon zeggen? Des te moeilijker is het, wij zeggen, Heer, dit is wat ik graag wil. Wilt u even hier links onder uw paraaf zetten, dan is het helemaal ook afgedekt, dan kunnen we samen verder. Maar zo werkt hij niet. Hij is er niet om onze plannen te paraferen. Verstaat wat de wil van de Heer is. Zie je wat een mooie uitdaging dat is? Kom maar achter wat de wil van de Heer is. Een van de geheimen daarin is om in het gebed tegen de Heer te durven zeggen, Heer, dit is wat ik wil. Maar ik ben bereid als u wat anders wilt om dat los te laten. Dat is moeilijk. Ik heb er wel eens met jonge mensen over gesproken. Ook als het ging om de keuze van de huwelijkspartner. En de afloop kwam een meisje naar me toe, huilend. Jezus, maar zoiets ook nooit durven bidden. Want stel je voor dat hij dan zegt, dan moet je onmiddellijk de verkering uitmaken. Want en het is zo'n lieve jongen natuurlijk. Geen wonder dat je in zo'n geval zegt, Heer, ik weet het al lang. Hij is de man van mijn leven. Wilt u even hier links onder uw paraaf zetten? Ik zei tegen haar kind, denk je nou werkelijk dat de Heer eruit is om jou te pesten? Om jou het leven zuur te maken, om jou te proef te stellen of je werkelijk wel gehoorzaamt. Ze zo begin maar eens met die verloofde weg te sturen. Ik zeg, als die dat ooit tegen jou zou zeggen, dan moet je er 120% zeker van zijn. Dat dat is omdat hij weet dat die relatie niet goed voor jou is. En omdat hij wat beters voor jou heeft. Dat is het overtuigd zijn van zijn liefde. Dan ben je ook bereid om je eigen wil ondergeschikt te maken aan de wil van de Heer. En hoe kan dat? Dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Want alles wat we van nature hebben, zelfs het nieuwe leven in ons, heeft geen kracht van zichzelf. En nog afgezien van dat nieuwe leven, alles verder in ons gaat daar tegenin. Weerstreeft dat. Het kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. De vervulling met de Heilige Geest komt hier daarin tot uitdrukking, dat de mens in alle eenvoudigheid zegt, Heer, dit is wat ik zelf graag wil, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik ben bereid dat alles ondergeschikt te maken aan uw wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het werk van de Heilige Geest. In heel gewone navolging, in heel gewone gehoorzaamheid, in heel gewone toewijding. En als je dat moeilijk vindt, dan is het omdat de kracht van de Heilige Geest in je lichaam nog niet vrijgezet is. En dan moet je eens goed over nadenken hoe dat komt. Het kan zijn dat je dat nooit geleerd hebt. Het kan zijn dat er allerlei barrières in jouw leven zijn. Want als je zou leven de kracht van de Heilige Geest, was dat helemaal niet moeilijk. In wezen is het ook hetzelfde, lieve mensen, als het gaat over ons getuigen zijn. Nooit hetzelfde. Oh, ik vind het zo moeilijk om getuigen. Oh, ik vind het ontzettend moeilijk. Nou, daar kan ik ook in zekere zin best inkomen. Ik hoorde eens een prediker zeggen: zet mij maar voor 5000 mensen neer en die verkondig ik het evangelie zonder enige problemen, zonder enige gêne en terughoudendheid. Maar als je mij nou vraagt om op straat iemand aan te spreken en te vragen: ken je de Heer Jezus? Dat vind ik verschrikkelijk moeilijk. Nou, toen dacht ik, hé, dat heb ik nou ook. Daar kan ik me heel goed indenken. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus het gaat nou even niet om de manier waarop. Maar u snapt toch ook wel, als je vol bent van de Heilige Geest, dan wil je over niks anders praten dan over hem. Dan, waar je hart vol van is, spreekt de mond van over. Dat is een hele verschil. De Paulus, Petrus en de andere discipelen waren op de dag van de opstanding allemaal wederom geboren. Dat gebeurde niet pas met Pinksteren, ze waren al lang wederom geboren. Petrus was al wederom geboren in Lucas 5, toen hij zei: ga uit van mij, ik ben een zondig mens hier. Ze waren allemaal wederom geboren, maar ze waren zo bang als ik weet niet wat. En er zijn zo ontzettend veel bange christenen. En een van de dingen waar ze het meest bang voor zijn, is het werk van de Heilige Geest. Maar goed, daar zaten ze allemaal zo bang bij elkaar. Deuren en ramen gesloten, uit vrees voor de Joden. Om maar zo ver mogelijk uit het bereik van de machten te blijven. En dan komt de Heilige Geest. En dan staan daar die 120 en die staan daar heerlijk te verkondigen. Zonder enige vrees. Waar het hart vol van is, daar spreekt de mond van. En Handelingen 4, als Petrus daar voor het Sanhedrin staat, dan staat er, hij werd vervuld met de Heilige Geest en hij gaat getuigen. Zonder enige terughoudendheid. Waarom? Omdat hij vol was van de Heilige Geest. Ik heb ooit gesproken, een jaar of 20 geleden, met Ethan Lindemann. Dat was een beroemde professor Nieuwe Testament. Zo vrijzinnig als ik weet niet wat. Maar het leven was een puinhoop. Totdat ze hoorden dat er in andere landen doden werden opgewekt. En ongeneeslijke zieken waren genezen. En toen zei ze, als dat waar is, dan is mijn hele opvatting van het Nieuwe Testament volkomen verkeerd. En als grondige wetenschapper gingen ze erop uit. En toen ontdekten ze inderdaad dat er soms nog doden worden opgewekt. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat zieken genezen. En toen heeft ze een hele bekering ondergaan. Echt een bekering. Niet alleen haar hele leven kwam op orde. Maar ze ging ook al die andere dingen anders zien. Binnen de kortst mogelijke tijd werd ze weggepest van de faculteit, want die konden haar niet gebruiken. Nou, ze zo vroom begon te praten. En ik had me naar een gesprek, ik had haar uitgenodigd voor een lunch, want ik wilde zo graag haar verhaal uit haar eigen mond horen. En ze zei tegen me: weet je wat ik een van de meest merkwaardige dingen vond? Dat was in die overgangsfase, toen God met mij bezig was. Dat was dat ik hoorde van een man in, ik weet niet of het nou Nepal of Tibet was, maar het was in ieder geval een land waar de Wycliffe-vertalers de Bijbel aan het vertalen waren in een landelijke taal. En een van die helpers, een van die mensen uit dat land die meehielpen bij het vertalen, die werden door dat vertaalwerk tot geloof gebracht. En dat mocht absoluut niet. Die mensen mochten zich niet bekeren tot een ander geloof. En die man kwam voor de gevangenis. Voor de rechter, pardon. Die man kwam voor de rechter. En zei: ik heb gelezen wat die man allemaal getuigd heeft voor die rechter. En toen dacht ik, dat bestaat niet. Die man die weet nog nauwelijks iets van het christendom. Die man is tot geloof gekomen, maar hij weet eigenlijk nog nergens van. Deze man spreekt een kennis uit. Hij spreekt een woorden, die heeft hij niet van zichzelf. Dat kan niet. En toen ineens dacht ik aan een tekst uit Markus 13, die ik al zo vaak professioneel bestudeerd had, waar ik over geschreven had. Als je voor koningen en keizers komt te staan, overleg dan niet van tevoren wat je zeggen zult, want de Heilige Geest zal dat je op dat moment geven. En toen ineens snapte ik die tekst. Wat daar gebeurde was een wonder van de Heilige Geest. Nou is geen tongentaal of profetie of wonderbaarlijke genezing, maar een gewone man die voor de rechter staat en dingen spreekt die hij niet van zichzelf had, maar die de Heilige Geest hem zomaar ingeeft. En ze was voor mij zo indrukwekkend, want toen zag ik ineens het Nieuwe Testament is levend en krachtig, het is echt. Je kunt ervan op aan, het is waar wat er staat. Ik had al die teksten uitgelegd, of beter gezegd weggeredeneerd. En ik zag ineens, het is alles geestelijke werkelijkheid. En toen begon de Heilige Geest in haar te werken. Ik heb geen enkel probleem met wonderen en tekenen. Ik ben er niet meer bang voor, kan ik u zeggen. Integendeel, ik verkneukel mij daarover elke keer als ik weer een wonder van de Heilige Geest zie. Maar het is minstens zo'n groot wonder om heel gewone broers en zussen in Christus tegen te komen. Die hem aanbidden vanuit hun tenen. Die op een heel eenvoudige wijze getuigen op een manier die je alleen maar kan verklaren vanuit de Heilige Geest. Die een bewogenheid naar andere mensen aan de dag leggen terwijl ze voor die tijd zo op zichzelf gericht waren. Die alleen maar van boven kan komen. Ga het werk van de Heilige Geest zien in zulke mensen. In hun toewijding, in hun gehoorzaamheid, in hun aanbidding, in hun getuigenis. Heel gewoon in de kracht die ze in hun leven gaan ervaren. Is dat niet geweldig? De Heilige Geest is de meest verwaarloosde realiteit in de hele kerkgeschiedenis. In dat dikke boek van mij heb ik heel wat voorbeelden genoemd van mensen die er steeds weer op gewezen hebben. De Heilige Geest is de grote onbekende. Wij christenen zijn massaal als mensen die die auto proberen aan te duwen door de eeuwen heen. Het is intussen een grote vrachtwagen geworden. En we staan allemaal te duwen om die vrachtwagen veilig tot aan de voleinding te brengen. En als je maar met genoeg mensen bent en je drukt hard genoeg, dan krijg je dat ding wel vooruit. En we redden het hoor, we redden het. Ten slotte zullen we die vrachtwagen veilig op de eindstreep brengen. En we zeggen, hier alstublieft, dit is de vrachtwagen die u ons 2000 jaar geleden hebt toevertrouwd. En we hebben hem veilig naar de eindstreep geloodst. En de Heer zal zeggen, maar wisten jullie dan niet van die volle tank? Waarom deden jullie het zo moeilijk? Waarom hebben jullie dat ding net te drukken? Hier zit een knop die had je om moeten draaien. Er zit een sleutel in die had je om moeten draaien. Daar zit een pedaal dat je op kunnen drukken. Dan had je ontdekt dat dat ding geen 5 kilometer per uur kan rijden, maar wel 105 kilometer per uur. En had je ontdekt dat één persoon die hele vrachtwagen vooruit kan krijgen. In plaats dat jullie met z'n dertigen staan te duwen tegen dat ding. Lieve mensen, ik geloof dat wij leven in het omgekeerde boek Handelingen. Daarmee sluit ik af voor vanavond. Het omgekeerde boek Handelingen. We leven in de tijd van onze nieuwe en misschien wel laatste kans. Want er is nog nooit, ik kan rustig zeggen, na het boek Handelingen, nog nooit een tijd geweest waarin zo massaal in Oost en West, Calvinistisch, Luthers, evangelisch, ook evangelisch die vroeger erg tegen Pinksteren waren, katholiek, orthodox, overal waar mensen bezig zijn met de Heilige Geest. En natuurlijk zien we daar allerlei uitschieters en allerlei eenzijdige benadrukkingen van allerlei aspecten die sensationeel zijn. Laat dat maar. Laat dat maar. Wij zijn allemaal geneigd tot eenzijdigheden. Maar er is nooit een tijd geweest dat God ons zo bijzonder, en het is eigenlijk pas in de laatste 15 jaar echt op gang gekomen, dat God ons zo met de neus gedrukt heeft op een realiteit waar we zo weinig oog voor gehad hebben. Behalve een enkeling als die hervormde dominee Molenaar, die zag het. Maar hij was nogal zo'n roepend in de woestijn. En nu komt het overal. Maar natuurlijk komt er tegengas. Er zijn mensen die er bang voor zijn. Die bang zijn voor uiters. Dat is waar, dan val je weer terug op die vier inpolderingen die ik in het begin had. Dan zeggen die kerk, die weet het wel, of de viering, of de prediking. Laat ons nou maar houden bij het veilige. Want als zo'n motor aangezet wordt en je hoort dat geronk, dat is al het eerste angst aan jagen. Dat geronk van die motor. En dan dat je merkt als je maar iets op dat gaspedaal drukt dat hele ding in beweging komt. Het is doodeng, mensen. Het is doodeng. Het is veel veiliger en safer om met z'n allen weer achter dat ding te staan en dat ding aan te drukken. En zo kom je ook bij de eindstreep. Het duurt wat langer, maar je komt er ook. Waarom zou je het moeilijk doen als het makkelijk kan? We leven in de tijd vandaag dat mensen zeggen, nee, ik wil toch eens proberen wat er gebeurt als ik die knop omdraai. Want die zat er van het begin af in voor dat doel. En God zegt, wees maar niet bang. Ga dan maar eens op die grote stoel zitten in die vrachtwagen. En wees voorzichtig, doe kalm aan in het begin. Overhaast je niet, want dan rij je in de sloot in. En dan zeggen de anderen, zie wel, dat heb je ervan als je met de Heilige Geest begint. Dat zeiden we toch wel? Dat gebeurt, er zijn mensen die ermee de sloot ingereden met die vrachtwagen. En onmiddellijk al die anderen die altijd aan het drukken waren en daar ook het mooiste vonden. Die zeiden, zie je, dat heb ik je gezegd. Dat heb ik je gezegd, zie je wel, gaat zo de sloot in. Niet doen mensen, blijf van die sleutel af. Veel te gevaarlijk, dat zie je maar weer. Die springen als een bok op de havenkist op die excessen. En die zeggen, kom laten we maar weer lekker drukken. Op de ouderwetse manier komt die er ook. En anderen zeggen, nee, daar nemen we geen genoegen mee. We willen niet in die sloot rijden. Kalm aan, voorzichtig. Voorzichtig dat gaspedaal, houd de weg in de gaten, houd het stuur in de gaten en de koppeling in de gaten en de handremmen, al die dingen moet je in de gaten, dat is al moeilijk. Maar als je het eenmaal gaat leren, als je het gaat zien, dan zeg je, oh, wat hebben we al die eeuwen getopt. Ik wist niet dat er zoveel power in mensen zat, in christenen zat. Ik wist niet dat er zoveel power in Gods kerk zat. Oh God, waarom hebben we niet eerder gezien? De geschiedenis van de kerk begint met het boek Handelingen en het eindigt met een soort deutero-handelingen. Als u begrijpt wat ik bedoel. We zien het vandaag aan het Messiaanse Jodendom dat weer in leven is gekomen. We zien het aan het werken van Gods geest. Maar we zien ook de excessen, die had je toen ook al. Het is niks nieuws, altijd zo geweest. Maar God is met ons bezig. Ik kan me niet voorstellen dat op het moment dat de kerk haar dieptepunt bereikt heeft, dat dan Christus wederkomt. Dat hebben we verkeerd geconcludeerd uit die tekst. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde. Want we zagen niet dat dat een open vraag was. Die wordt aan ons overgelaten hoe we dat invullen. Dat kun je ook heel positief invullen. Ik kan niet voorstellen dat het zo zal gaan. Ik geloof dat de Heer Jezus een bruid wil hebben zonder vlek of zonder rimpel. Ook al is de zondige natuur nog in ons. Toch een bruid. Zonder vlek, zonder rimpel. Maar dan moeten we niet bang zijn om onze kleren te wassen. Niet bang zijn om ons toe te bereiden voor de Heer, voor zijn komst. En dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Ik wens u heerlijke avonturen. Met die kracht waar we nog zo weinig van weten. De kracht van Gods Geest. Zullen we samen bidden? Hier zijn we. Als heel verschillende mensen dat wel. De ene is er meer aan toe om achter dat stuur van die vrachtwagen te klauteren. En de ander houdt er toch nog wat liever bij het aanduwen. Heer, u kent onze harten. U kent onze angsten. En soms zijn angsten gerechtvaardigd. Dat maakt het juist zo moeilijk. En soms zijn angsten juist helemaal uit de verkeerde bron. Want uw woord zegt dat u ons niet een geest van vreesachtigheid hebt geschonken, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Een geest met een grote G. Van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Heer, geef ons meer van die kracht, van die liefde, van die bezonnenheid van de Heilige Geest. Heer, neem de barrières weg uit onze levens, waardoor we die kracht niet ten volle kunnen ervaren. De barrières van zonde, maar ook van angst. De barrières van verbittering. De barrières van vloeken, van demonische krachten. Vader, willen ze vanavond verbreken in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Door de kracht van de Heilige Geest, opdat er ruimte komt in onze zielen. Ruimte in onze levens, ruimte in onze kerken en gemeenten. En we zien schoorvoetend de eerste voorbode daarvan. In allerlei kerken en kringen. We zien hier en daar hoe de leiding bezig is het deksel zo hard mogelijk op de pot te drukken die op het vuur staat. Maar het borrelt aan alle kanten. En we zien uit wat er allemaal nog veel meer gaat gebeuren. Heer, dank u wel dat u het in de hand hebt. Dat u een beheer bent. Maar we willen er wel graag bij zijn, Heer, als die bui losbarst. willen we niet aan de zijlijn staan, maar kletsnat worden. Heer, bewaar ons voor verkeerde angsten. Geef dat ook met onze angsten naar u toe gaan. Zeggen, Heer, ik ben bang. En help me maar om te zien of het een goede angst is of een verkeerde angst. En laat me oog krijgen, Heer, voor wat u aan het doen bent. Want daar wil ik bij zijn. Heer, geef ons allen dat verlangen. Om erbij te zijn als u aan het werk gaat. En niet langs de zijlijn te blijven staan. Met onze kritiek en onze aanmerkingen en onze vreesachtigheid. Heer, neem ons mee op die avontuurlijke weg van de geest die onvoorspelbaar is. Want die ligt nou juist niet binnen die inpolderingen waar alles keurig onder beheer en onder controle is. Maar u gaat uw eigen gang, u gaat uw eigen weg. Als de wolkkolom die door de woestijn trok zonder dat iemand wist waar die heen trok. Maar de opdracht was om achter die wolkkolom aan te trekken. Heer, zo willen we achter de Heilige Geest aangaan, hoe hij ons leidt. En Heer, u hebt er vreugde aan als mensen zich laten leiden door de Heilige Geest. Die zullen zonen van God genoemd worden. We willen graag dat u vreugde aan ons beleeft. En dat we vol worden van de geest en overstromende vaten worden waar anderen weer van kunnen genieten. Van wat door de geest naar die ander toe gewerkt wordt. Geef ons de bewogenheid van die geest. Geef ons dat we aanbidders door de geest mogen worden. Dat we getuigen mogen worden door de kracht van de geest. Dat de kracht zichtbaar mag worden in onze werk, in onze toewijding, in onze gehoorzaamheid, in onze navolging van Christus. O God, wees met ons. Schenk ons uw kracht, Heer. Heer, ik dank u dat hier harten zijn vanavond van mensen. Ik bespeur dat in mijn geest. Die dat verlangen hebben. Die nog niet goed weten wat ze met dat verlangen aan moeten en hoe dat vorm moet krijgen. Heer, ik wil ze heel persoonlijk bij u brengen, stuk voor stuk. Heer, wilt u ze maar duidelijk maken. Hoe het allemaal vorm mag krijgen in hun levens. Heer, maar ik dank u dat die openheid er bij hen is. Laten ze zo elke dag maar mogen beginnen, Heer, met te zeggen, Heer, Heilige Geest, kom in mijn leven, ook vandaag. En werk door mij heen. Hier ben ik. Ik wil openstaan voor de kracht van Gods Geest. Heer, geef ons die openheid naar u toe. Heer, breek zelf maar open, Heer. En breek alles maar weg wat die openheid in de weg staat. We leveren ons aan u uit. We danken u voor wat we ervan mochten zien. En we willen nog meer naar u uitzien, Heer. Naar alles wat u nog meer gaat geven. Geloofd en geprezen is uw naam, Heer. Laat ons leven een lofprijzing voor u zijn. We prijzen u. We danken u. We loven u. We aanbidden u. Geef u de glorie van uw naam. Amen.